Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 103 en daarvan het laatste vers. Loof, loof den Heer, gij zijn legerscharen. Wie lust het is om op zijn wenk te staren, dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, u zijn naam en grote deugden eren, en gij mijn ziel, loof gij hem boven al. 103 vers 11. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Jozua, het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 9 versen. Jozua 1, vers 1 tot en met 9. Eerst echter doen wij het belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 48, vers 6, want deze God is onze God. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. en in één Heere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit den hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één, heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen wij nu Jozua 1, de eerste 9 versen. Het geschiedde nu na den dood van Mozes, den knecht des Heeren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, Mozes' dienaar, sprak, zeggende: Mijn knecht Mozes is gestorven. Zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk, tot het land dat ik hun, den kinderen Israëls, geef. Alle plaats waarop uw ieder voetstool treden zal, heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier Fraat, het ganse land der Hittiten, en tot aan de grote zee, tegen de ondergang der zon, zal uw ieder landpalen zijn. Niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen uw levens, gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en zal u niet verlaten. Zijt sterk en heb goede moed, want gij zult dit land, dit volk, het land erfelijk doen bezitten, dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Alleenlijk, wees sterk en heb zeer goede moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet, welke Mozes, mijn knecht, u geboden heeft. Wijk daarvan niet ter rechter, noch ter linkerhand, dat gij verstandiglijk handelt, alom waar gij zult gaan. Dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het, dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles wat erin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, en als dan zult gij verstandiglijk handelen. Heb ik het nu u niet bevolen? Wees sterk en heb goede moed. Verschrik niet en ontzet u niet, want de Heere uw God is met u, alom waar gij heen gaat.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 105 en daarvan de versen 6 en 7. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkoren, aan Jacob tot een wet gesteld, van al beloofde heil verzeld. 105 en daarvan de versen 6 en 7. Gemeente, wij willen vanavond uw aandacht bepalen bij hetgeen u is voorgelezen, Jozua 1, vers 1 tot en met 9. En ik lees u dan het eerste vers. Het geschiedde nu, na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, Mozes dienaar, sprak, zeggende. En wat daar dan verder volgt. Dit eerste gedeelte uit het boek Jozua, dat brengt ons bij de intocht in Kanaan. En als we dan die eerste 9 versen zo eens lezen en herlezen, dan beluisteren we eigenlijk eerst een goddelijke opdracht en het goddelijke spreken. Ik bedoel altijd goed aan om ons te verplaatsen in de geschiedenis. En ja, wat zou nou voor Jozua, na alles wat er gebeurd is, Mozes is gestorven, wat zou hem nou kunnen bemoedigen en kunnen sterken? Het eerste vers geeft daarop antwoord. De Heere sprak. God zei dat. En dan staan we dan in de eerste plaats stil bij de goddelijke opdracht. Vers 1 tot en met vers 4. In de tweede plaats staan we dan ook stil bij goddelijke belofte. Vers 5 en vers 6. En tenslotte staan we ook nog stil bij vers 7 tot en met 9 bij goddelijk onderwijs. Dus het gaat over een opdracht van de Heere, het gaat over een belofte van de Heere, het gaat over onderwijs van de Heere. Gemeente, het geschiedde nu. En het geschieden, die woorden herkent u wel in de Bijbel. Bijvoorbeeld in Lucas 2, daar staan ze 3 keer. En het geschieden. Hier staan ze weer, het geschieden nu. En dat zijn al woorden waar we misschien zo, ja, bij het lezen van de Bijbel wat overheen zouden lezen. En we zouden kunnen denken dat dat overbodige woorden zijn. Die woorden hebben een hele diepe betekenis. Want Jozua die leeft natuurlijk in de tijd van de uittocht uit Egypte. Daar ligt dat machtige Egypte, een wereldrijk. Ook een bedreiging trouwens voor Kanaan en voor het volk van Israël. En ja, dan zouden we geneigd zijn, als we ons wat oriënteren op die tijd, om geïnteresseerd te raken in die piramides van Egypte en in die cultuur van Egypte en die wereld van Egypte. Zoals u misschien vandaag geïnteresseerd bent in de wereld van de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in de Oekraïne. En wat zijn het allemaal verbijsterende dingen? Wat zijn er in de wereldgeschiedenis, die begonnen is bij de schepping, wat zijn er ook grote dieptepunten, dingen die ons in verwarring brengen? Dingen waar we ook niet zo goed een antwoord op weten. Dat is de wereldgeschiedenis. En dat is eigenlijk heel erg ingrijpend, die wereld, de Tweede Wereldoorlog met zoveel, met 50 miljoen dode mensen. En misschien wel 100 miljoen, denken sommigen. En in de 20e eeuw Stalin, die 20, 30 miljoen mensen vermoord heeft. En andere dingen. Je wordt wel eens bang als je de toekomst inkijkt van deze wereld. Het gevoel heb je altijd bij de wereldgeschiedenis over leest en daarin verdiept. En dat was toen ook zo in de tijd van Jozua, nu 34 eeuwen geleden. En later was dat ook weer zo in de tijd van Babel, in de tijd van Perzië. En iedere keer die grootmachten en de enorme verwoesting die grootmachten aan konden richten. Er staat hier ook het geschieden nu. Dit is geen wereldgeschiedenis, dit is haasgeschiedenis. En God die bestuurt zelfs de gewone geschiedenis, maar die voltrekt in de geschiedenis, in alle gebeurtenissen die plaatsvinden in deze wereld, trekt God ook een lijn. We noemen de haasgeschiedenis. Die haasgeschiedenis is begonnen bij Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten. Die haasgeschiedenis die krijgt dan later weer gestalte. Nooit verwacht natuurlijk in Ur der Chaldeeën bij Abraham als God hem roept. En ook hier weer zien we het geschieden nu. En u moet er opletten in de Bijbel als die woorden, als u die leest. Daar wil de Heer eigenlijk mee zeggen, staat ook in de Statenbijbel, dat hij dingen belooft en dat hij die ook volbrengt. Maar God in deze wereld, wat er ook gebeurt, zijn heil tot stand brengt. Nou, in de tijd van Jozua is dat natuurlijk nog niet volledig, is de Heer Jezus niet gekomen, maar in de volheid des tijds is de Heer Jezus gekomen en het geschieden. De Heilige Geest is uitgestort en gaat dat evangelie uit in deze wereld. Het geschieden nu. Dat mag ons vandaag ook door het oprechte geloof bemoedigen dat de Heere regeert. De Heer regeert de hoogste majesteit in de wereld, in de kerk, maar zelfs in het gezin, in het persoonlijk leven. Niet dat we alles begrijpen, maar God regeert. En straks aan het einde van de geschiedenis zal helemaal duidelijk worden waarom God het zo heeft gedaan. Het geschieden nu na de dood van Mozes, de knecht des Heren, dat de Heere tot Jozua, de zoon van Nun, Mozes, dienaar. En dan stop ik even. Ja, want wat hier staat, dat is natuurlijk voor Jozua, voor het volk van Israël, best ingrijpend. Want er staat dat Mozes, u kent de geschiedenis van Mozes, die is 40 jaar opgegroeid aan het hof van Farao. Daarna 40 jaar schaapherder geweest bij zijn schoonvader Jethro. En de laatste 40 jaar van zijn leven, van zijn 80ste tot zijn 120ste, heeft hij dat volk uitgeleid uit Egypte en doorgeleid door de woestijn Sinaï, zodat ze tenslotte daar aan de overkant van de Jordaan, het huidige Jordanië, tegenover Jericho liggen. En nu is Mozes gestorven. De man die de middelaar van het Oude Testament wordt genoemd. De man die op een bijzondere wijze door de Heer werd gebruikt. De schrijver van de eerste 5 boeken van de Bijbel. De man waarvan we lezen in de Bijbel dat er na hem niemand meer is geweest waar de Heer op deze manier mee omging. En dan staat hier, na de dood van Mozes. Schrijf je dat ook wel eens, dat u denkt. Als die dominee overlijdt, dan gaat het niet meer goed met de kerk. Ik had datzelfde jongetje, een jonge man eigenlijk, toen overleden naar dominee A. Vergunst en dominee Van Haren. Dominee Vergunst overleed en anderhalf jaar later dominee Van Haren. En dan dacht je, ja, gaat vast niet meer goed met de gereformeerde gemeente. 2 belangrijke dominees. En de begrafenis is er ook naartoe geweest en mensen horen preken. En dat gaat helemaal niet meer goed. En hoe moet dat dan verder? Nou, dat is in 1983 en 1981. We zijn nu alweer ruim 40 jaar verder. De gemeente heeft er overal voor gezorgd. Heel aangrijpend, hè, wat hier staat. Ook voor Jozua, ook voor het volk. Ze hebben Mozes ook lange tijd beweend. Die oude man Gods is niet meer.
die dat onderwijs allemaal heeft gegeven, wat we lezen in Leviticus en in Exodus, en die dat opgeschreven heeft. Wees er niet meer.
Nou, je zou er toch moedeloos zijn. En dan, ja. Mozes, dienaar, sprak, zeggende, de Heere sprak. Wonderlijk, hè? Dat in omstandigheden, dat we zouden zeggen, ja, maar we weten niet meer in de wereld hoe het moet met dat Egypte, en we weten niet meer hoe het moet in de kerk, want Mozes is er niet meer, en Aaron is er ook niet meer. En hoe moet het dan verder? De Heere sprak. En dat grijpt weer terug op het begin van de Bijbel. De Heere zeide, daar zijn licht. God heeft een wezen, maar God heeft ook een stem. In die zin, God die kan doen wat wij met onze stem doen. God kan dingen zeggen. God heeft dingen gezegd tegen Abraham in Ur der Chaldeeën. Daar kom ik zo nog wel op terug. God heeft dingen gezegd tegen Jacob in de meest moeilijke omstandigheden van zijn leven, was dat plotseling die stem van God. En God zegt ook wat tegen Jozua. Hoe moeten we dat voorstellen? Nou, dat Jozua gewoon een stem hoorde, hè? Hij hoorde gewoon wat de Heer hier, in het Nederlands vertaald, maar in de taal van toen, in het Hebreeuws, hoorde hij God spreken. He, dat is dus de directe aanspraak van God. Hebben we dat vandaag nog? Nee, dat hebben we vandaag niet meer. Dat is sinds het laatste hoofdstuk van de Openbaring is geschreven, Openbaring 2, doet God dat op die manier niet meer. Dus als u iemand tegenkomt en zegt, ik heb dat nou ook gehoord, dat kan, maar dan bedoelt hij, ik heb vanuit de Bijbel dat in mijn hart gehoord. Het is dus niet zo dat God nu nog, bijvoorbeeld in een droom of dat je plotseling een of andere stem hoort en ja, dat is de stem van God. Mensen kunnen veel dingen meemaken en zo vaak komt het ook een beetje uit henzelf en ja, daar moeten we niet veel waarde aan hechten en dat soort dingen. Want God heeft ons sinds Openbaring 2 een complete Bijbel gegeven. En God heeft nu alles opgeschreven wat voor ons van belang is. En God zegt dus, door middel van de prediking, lees in dat woord. Daar staat het in. En dat woord dat doet door Gods Heilige Geest, zegt Paulus, kracht. Want Paulus schrijft in Romeinen 8, de Geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Het is dus voor Jozua en ook voor dat volk trouwens, wel bemoedigend dat de Heere sprak. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Nee, niet in die zin zoals Jozua. Maar wel heel persoonlijk dat de woorden van God uit de Bijbel voor u betekenis hebben gekregen. Weet u, ik durf het nog wel verder te gaan. Er zit hier vanavond niemand in de kerk, er luistert niemand mee of die weet daar wel van. Dat de Heere iets tegen hem gezegd heeft. Want als we opgroeien bij de Bijbel, gedoopt zijn, opgroeien, onder de openbaring van Gods verbond, dan hebben we in de kerk gezeten, misschien belijdenis gedaan, misschien getrouwd, en dat is gedaan aan de hand van woorden Gods. Hebben we God horen spreken? Alleen bij een heleboel mensen horen dat maar ten dele, en leven daaraan voorbij. Zeg bij Jozua, nee, dat was bij Jozua niet zo. Dat was bij Abraham ook niet zo. Dat was bij Adam en Eva ook niet zo. En bij Jesaja. Dat woord dat hoorde en dat woord dat drong door in hun hart voor het eerst en ook opnieuw, want Jozua is heel oud. Heeft die stem van God al eerder gehoord in zijn leven? Wordt het nou weer opnieuw? En wat zegt de Heer dan? Nou, vers 2 begint dat en dat loopt dan door tot en met vers 9. Mijn knecht Mozes is gestorven. Je herhaalt nog even wat we lazen in het eerste vers. Zo maak u nu op en trek over deze Jordaan. Gij en al dit volk tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Heer, geef Jozua een opdracht. Een goddelijke opdracht. Het volk, dat is een groot volk, 600.000 mannen, getrouwd, 1,2 miljoen mensen, kinderen, misschien per gezin een stuk of 3 kinderen, dus dan zit je al gauw aan 5 miljoen mensen. De dieren er nog bij, die mensen hielden natuurlijk allemaal dieren, en dan kom je toch al gauw op een enorme omvang van 10 miljoen levende wezens, met al hun spullen. Niet zoveel als wij natuurlijk hebben, maar die enorme schade die ligt daar in de vlakke velden voor Jericho. En dan zegt de Heer tegen Jozua, ze ligt voor de rivier de Jordaan. De Jordaan is tegenwoordig niet zo heel breed, maar toen was die wel wat breder waarschijnlijk. En God zegt, trek op en trek over deze Jordaan, gij en al dit volk. Tot het land dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Kijk gemeente, God had aan Abraham iets beloofd. Het is wel belangrijk dat we dat even opzoeken. In Genesis 12, vers 1 tot en met vers 3. Daar heeft God tegen Abraham, toen hij hem opzocht in Ur der Chaldeeën voor het eerst en hem riep, gezegd, ga gij, heel persoonlijk, ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal u zegenen en die u zegenen vervloeken die u vloekt en in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God belooft daar aan Abraham, en dat is op dit moment al vele eeuwen terug, zeker drie dingen. In de eerste plaats, Abraham, jij wordt een groot volk, je krijgt een groot nageslacht. Terwijl Abraham nog niet eens een zoon had. En Rebecca en zijn vrouw Sarah onvruchtbaar was. En heel oud was. Abraham 75. Sarah was 65. Dus God belooft iets wat mensen waar niet eens kon. God belooft wel. En dat is ook waar geworden, want we weten allemaal dat Isaac geboren. Isaac is weer Jacob geboren. En Jacob is naar Egypte gegaan. En daar in Egypte is dat nu dat grote volk met die meer dan miljoenen mensen geworden. Dus wat God eeuwen daarvoor heeft beloofd, ongeveer 4 eeuwen daarvoor, dat is nu werkelijkheid. Er is een groot volk, een groot nageslacht van Israël. En in dat volk woont de drager van de belofte, de Messiaanse belofte. Abraham, Isaac, Jacob, Juda, Peres. En in dat volk is dus die belofte van de Messias gegarandeerd. Daarom zal het volk ook blijven bestaan. Tweede plaats, dat God ook aan Abraham belooft een land. Ik geef jou een land. God gezegd 400 jaar daarvoor. En dat land heette niet Egypte. Dat land heette ook niet Moab. Dat land heette Kanaan. Dat was nog 400 jaar geleden door God. En nu zegt de Heer over de Jordaan en neem dat land in bezit. Ik geef, zie u wel staan, en geef. Dat ik hun, de kinderen Israëls, geef. Dat moet je altijd onthouden. We de komende weken gaan overdenken en nadenken. Voor corona een geschenk. Het is ook straks, als de Jericho gaat veroveren, hebben we geen zwaard bij hoeven te gebruiken. Het hoeft alleen maar om die stad te lopen, 7 dagen lang. En toen gaf de Heer zo die stad. Dus de Heer heeft een volk gemaakt.
Hij heeft hun het land gegeven. En tenslotte, dat is het derde wat God aan Abraham had beloofd. U zult tot een zegen zijn voor de hele wereld. Nou, dat heeft God vervuld toen de Heer Jezus kwam. En de Heilige Geest werd uitgestort. Want toen werd vanaf Jeruzalem die evangelieboodschap van die gekomen zaligmaker over heel de wereld verspreid. Dus wat God in Genesis 12 vers 1 en 3 belooft, dat gaat er hier, is dat voor een beetje vervuld. Dat wordt nog verder vervuld, ze krijgen nu dat land. En hoe dat gaat gebeuren, daar gaat Jozua over. Hoe God zijn beloften gaat vervullen, dat zegt ook de Statenbijbel. In dit boek wordt herhaald hoe de Heer de belofte die hij gedaan heeft, gaat vervullen. Dat wordt straks op een nog veel indringender wijze vervuld als de Jezus komt en dan vanuit Jeruzalem de hele wereld bereikt zal worden met de boodschap van heil. Dat is God toch een wonderdoend God, hè. Als je dat nou zo leest, dat hij nadat Mozes gestorven optrekt op. Voelt u dat het in dit boek ook helemaal niet gaat over Jozua? Maar dat het gaat over dat grote handelen van God. Gemeente, bedenk u dat. God de mens gaat bekeren. God de mens opraapt. Zegt hij dan van, nou, maar ik ben een stuk beter dan iemand anders. En ik weet dit goed en ik weet dat goed en zo. Zegt God dan, nou, die mens die moet maar eens in het middelpunt gezet worden. Oh nee. Nou nee, voor zo iemand wordt het een wonder dat hij nog leeft. En die ochtend nog wakker wordt. En die krijgt dan een betrekking op een onbekende, toch goeddoende God. Vanaf het allereerste moment dat God de mens aanraakt en de mens aanraakt, komt God in het middelpunt te staan. En het woord van God en de dienst van God. Vandaar dat ik Psalm 116 uur graag had zeggen, God heb ik lief. Heb je dat ook wel eens? En u zo ontzettend teleurgesteld raakt in uzelf. En dat u het eigenlijk niet opkomt dat God nu, ja, nou zo'n mensen u nog wilde om, ook in een week van voorbereiding. Dan denk erover, dat is echt hoor. Als de Heer gaat werken, dan werkt hij nooit op de mensen, maar dan werkt hij op zichzelf aan. Komt God in het middelpunt. Dan hebben we God nodig in alle dingen. De Heere geeft, en dan lezen we verder in het derde vers, dus we hebben die opdracht, hè, trek over alle plaatsen waarop jullie de voedsel treden zal, heb ik u gegeven. Gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Dus dat volk moet die Jordaan over, aan de andere kant daar lag dat land Kanaan. En dan haalt hij het nog eens dat hij dat heeft gegeven. En alle plaats waarop uw voedsel treden zal. Jozua kende dat land al. Want Jozua behoorde bij de 12 verspieders. Kunnen we lezen het boek Numeri. Het was dat hele land doorgetrokken. En ze hadden een druiventros meegebracht. En ja, ze hadden gezien hoe vruchtbaar dat land was en hoe belangrijk dat het land inderdaad vloeiende van melk en honing was. Jozua, Caleb en nog 10 andere verspieders. Dat was nou 40 jaar terug. Ze hadden toen ook gezegd, ja, maar daar wonen reuzen en daar wonen hele sterke mensen en hele sterke steden. Dus wij zijn niet in staat om dat land te veroveren. We komen er nooit in. Toen waren er 10 verspieders en die hadden een slecht gerucht voortgebracht van dat goede land. Jozef is dat. Jozef en Caleb hadden toen gezegd, nee, de Heer zal ons dat geven. En we zullen dat overwinnen. Toen was het niet doorgegaan en nu zijn ze 40 jaar verder. En dan haalt de Heer dat. Alle plaats waarop uw voedsel treden zal,
heb ik u gegeven, gelijk als ik tot Mozes gesproken heb. Gemeente Heer, die avond nog zegt, Jozua, ik weet hoe dat was 40 jaar terug. Was u nooit vergeten dat ik die God ben die dit land aan mijn volk geeft. En hoe sterk die steden ook zijn. En hoe groot die reuzen daar ook zijn in dat land. Ik geef het u. En zo meteen bij Jericho, ik heb het net al gezegd. Zal er geen zwaard nodig. Want de Heer liet die muur instort. Ze hoefden er alleen maar 7 dagen omheen te lopen. En straks als dat noorden wordt veroverd en het zuiden, dan staat er ook iedere keer nadrukkelijk bij, de Heere gaf hen over, die koningen. God heeft dat land beloofd. En hoe moeilijk en hoe onmogelijk het dan ook is, hè? Maar God die gaat zijn beloften ook vervullen. En gemeente, dat is vandaag echt niet anders hoor. Ja. Misschien heb u dat ook willen zeggen, denk je, ja. Hoe moet dat nou verder met mijn gezin? Hoe moet dat nou verder met mijn leven? Je wordt ouder en hoe moet dat nou verder in het licht van de eeuwigheid? Dat is een hele moeilijke vraag. Er zijn ook vragen waar wij allemaal geen antwoord op hebben. Maar de Heer heeft wel een antwoord. Want hij zegt, overal waar uw voedsel zal treden, heb ik het u gegeven. De kerk leeft van een geschonken zaligheid. Het heeft God geschonken in zijn zoon, de zaligmaker. En dat is tot het 4e vers. Daar worden de grenzen van dat land aangegeven. Het land Kanaan. We lezen eerst de woestijn en deze Libanon af tot de grote rivier. Daar wordt bedoeld de noordgrens, daar lag Libanon. Noorden van Kanaan. Nu nog de noordgrens van Israël. De grote rivier, dat is de Eufraat, dat is de oostgrens. Ze staan dus als het ware met de rug naar die grote rivier toe. Ze kijken zo naar Jericho, ze kijken zo dat land in. En dan heb je de volgende grens. Het land der Hethieten tot aan de grote zee. Dat is de westgrens, dat is de Middellandse Zee, de grote zee. Tot aan de ondergang de zon zal uw landpaden zijn. Dus de Heere zegt, de grenzen van dat land, de ene kant de zee, het noorden de Libanon, het zuiden de woestijn en in het oosten de rivier de Eufraat. Kijk, we kunnen wel eens denken, hè, dat God alleen maar iets geeft wat geen inhoud heeft, maar wat woorden. Maar God geeft dit land. En gemeente, dat betekent dat de Heere niet alleen geestelijke, maar ook tijdelijke, ja, dat hij nog alles voor zijn volk gereed maakt. Dat land Kanaan, dat is ook een beeld, dat is ook een heenwijzing in de Bijbel naar een hemels Kanaan. En Gods kinderen die worden dan niet alleen vertroost met woorden, maar die worden ook vertroost met dingen die God belooft. Dingen die concrete inhoud hebben. Kijk, dat is zo in een huwelijk. Een man is getrouwd met een vrouw. Een vrouw is getrouwd met een man. En nu kunnen we dat natuurlijk heel theoretisch benaderen, heel abstract en zo. Maar daar heb je niet zoveel aan. Als je getrouwd bent, dan heb je graag een vrouw waar je mee kunt praten. Je kunt ontmoeten. Dat gaat om concrete dingen. de Heere nu zijn volk opraapt. Zijn volk iets belooft, gemeente. Dan belooft hij hen het overwonnen land. Hij belooft bijvoorbeeld een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid boven zal. En Johannes schrijft in Johannes 1. Wat onze ogen gezien. Wat onze oren gehoord. Wat onze handen getast hebben. Van het woord des levens. Dat verkondigen wij u. En wij belijden dat het gaat om de enig troost in leven en in sterven en voor de tijd en voor de eeuwigheid. Het is dus nooit zo dat God alleen maar iets geeft voor ons ziel, maar ook voor ons lichaam. Met lichaam en ziel. Zo ook hier, de Heer belooft dat land. Het volk gaat op weg naar dat land. Als de tastbare en de concrete bewijzen van Gods gunst. Heb u dat ook wel eens? Weet u wat zo'n tastbaar bewijs is van Gods gunst? De Bijbel. Ja, niet altijd. Maar wat is daar veel in te vinden? De kerkdienst. Ja, dat is een locatie, een ruimte. Daar hoort uw woorden. De sacramenten. En bovendien de grote beloften die nog in de Bijbel staan. Paulus zegt, wij zullen de Heer Jezus zien zoals Hij is. Zo ook heeft God dat volk een lam beloofd. Hij belooft ze naar ziel en lichaam. Ze liggen volledig voor zijn rekening. Dat is de Bijbelse boodschap. En dat geeft de Heer aan zijn kinderen. Nou, dat is de opdracht. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dan komen we bij Gods belofte. De versen 5 en 6. Maar eens gaan we zingen en dat doen we. Uit Psalm 106 en daarvan het derde vers 106. Het derde vers gaan we samen zingen. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, hetwelk uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. En wat er verder volgt. strek over deze Jordaan. Dat heeft de Heere gezegd in het tweede vers. Dat is de opdracht. En daar is natuurlijk een heleboel wat daar tegenop komt. Het volk is niet geoefend in de oorlog. Het volk heeft ook lang zulke goede wapens niet als de mensen in Kanaan. Het volk was ook relatief jong, heel kleine kinderen. Dus dan is oorlog voeren en steden veroveren en heel land veroveren, dat is een bijna onmogelijke opdracht. En wij zouden zeggen, begin er maar niet aan, want dat wordt een enorme slagpartij. En laten we eerlijk zijn, na Jericho kwam Ai. En toen dacht Jozua even, ja, nu hebben we de Heere niet meer nodig en nu gaan we het zelf doen. En er was ondertussen ook wat gebeurd bij dat volk, hè, met diefstal en zo, met Achan, we komen er allemaal nog wel op. En toen ging het helemaal mis. Toen liet zo'n heel klein dorpje Ai even zien dat ze, als het op wapens en op tactieken en technieken, echt wel dat volk mans waren. Dus als dat volk nou moet optrekken met eigen tactiek en met eigen middelen en met eigen zwaarden, dan wordt het een hopeloze onderneming. Dat hadden ze 40 jaar daarvoor ook al vastgesteld, die 10 verspieders. En wat gaat de Heer nou doen? Gemeente, laat ik eerst even hier weer een moment van bezinning noemen. De Heer die leidt zijn kinderen menigmaal in situaties dat ze vanuit zichzelf gezien geen kant op kunnen. We noemen dat een heilzame wanhoop. Dat u uzelf niet kunt helpen. Dat de mensen u niet kunnen helpen en dat u niet weet hoe u nog een stap vooruit moet komen. Dat zijn dingen die de Heer zijn kinderen leert. Denk maar aan de apostel Paulus op de tweede zendingsreis. De Heer stuurde hem naar de huidige Turkije en heeft daar gepreekt. En dan, ja, hij mag niet naar het noorden en mag niet naar het zuiden. Ten slotte zit hij dan in Troas en Havenstad. Ik kan geen kant meer uit. En dan wil het evangelie te eten, nergens meer naartoe. En toen komt er een Macedonische man, toen moest hij het water over. En dan komt hij in Macedonië, de eerste stad in Macedonië was Filippi. En dan gebeurt weer hetzelfde, want dan ja, komt hij in Filippi niet in een hele fijne synagoge met allemaal mensen die hem geweldig welkom hebben. Integendeel komt hij in de gevangenis en dan wordt hij afgebeuld, samen met Silas. Dus dat zijn dingen, gemeente, die kom je tegen in het leven van de kerk des Heer, dat onze wegen, onze middelen vastlopen. Misschien heb je dat ook wel eens een week van voorbereid. Ik denk, hoe moet dat nou toch? Kijk maar in die Bijbel, en er komt geen enkel woord. Dat zijn dingen die zijn echt waar. Die dingen gebeuren ook. En ja, daar staat Jozua dan ook, Mozes overleed de rivier over en nou, u voelt al wel, de komen 1001 vragen. Want Jozua komt alleen met dat volk de Jordaan niet over. Maar dan gaat de Heer wat zeggen, dan gaat verder met het onderwijs. En dan gaat de Heer wat beloven. En dat is heel belangrijk in de Bijbel. Het begint al in Genesis 3. In de zondeval, dan wordt het pik en pik donker op deze wereld. En Adam die geeft Eva de schuld. En Eva geeft de slang de schuld. En de duivel. En het wordt helemaal donker. Maar het is een antwoord van God. Ik zal een belofte. God gaat iets beloven. En dat doet de Heer hier nou weer opnieuw. Niemand zal, en dat belooft de Heer uit de Jozua, 3 dingen in vers 5. In de eerste plaats zegt de Heer, niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uw levens. Jozua, die grote man, bijvoorbeeld van Gat en zo, en van de noordelijke steden, de zuidelijke steden, hoe sterk ze ook zijn, hoe groot die zeden zijn, ze zullen voor uw aangezicht niet bestaan. Straks bij de verovering van Jericho zal dat blijken. He, dus, het is onmogelijk, maar ik zal zorgen dat u, he, dat u kracht ontvangt en dat ja, die vijanden verslagen worden. Dat is een boodschap van Gods hulp. Belofte. Dat heeft Jozua die belofte verder ook nog vaak nodig gehad. Want waarom doet de Heer nou zo'n belofte, gemeente? Sommige mensen denken dat belofte van God een soort, ja, een soort zakdoek is die in je zak hebt zitten, die je er naar believen uit kunt halen. Of een soort sleutel die je dan bij je hebt en die je, nou, dat je het nodig hebt, haal die sleutel weer tevoorschijn. Gemeente, een belofte werkt nooit automatisch. God doet een belofte en hij geeft die belofte als een kind opdat ze daar gebruik van, hoe dan? Nou, biddend gebruik van maken. De Heer heeft u dat beloofd. Dan zie ik hoe dat vervult. Wil u het ook vervullen? Wil u dan laten zien dat u de belovende en de volbrengende God. Beloften geeft de Heer dus opdat we daar werkzaam mee zijn. Denk eens aan die grote belofte van de doop. Ben u daar ook werkzaam mee? Of dat ik ja, ben gedoopt en verder. Ja, hoop ik maar dat ik bekeerd word. Nou, dat hoop ik natuurlijk ook. En dat hoop ik voor u allemaal. En dat is nodig. Maar klemt dat ook? Maakt ons dat nou ook werkzaam? Want daar geeft God die bloed. Jozua heeft, toen hij dat land introk, natuurlijk keer op keer in zijn gebed en in zijn denken, de Heer aan die eerste belofte, niemand zal voor uw aangezicht bestaan, herinneren, herinnert. Ja, ook wel eens dat iets vergat. Weet u wel, bij de Gibeonieten, toen ging het even mis. Ja, dat kan. Dat we dat vergeten, en dat gaat misgemeten. De Heer wil erom gebeden zijn. Dus in de eerste plaats heeft de Heer hem hulp beloofd. In de tweede plaats, gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik ook met u zijn. Wat is dat dan? Nou, de Heer belooft aan Jozua. Niet alleen dat hij hem helpt, maar dat hij ook bij hem is. Laat ik dat maar weer met een voorbeeld. Ouders met kinderen. Het is natuurlijk heel fijn als kind dat je weet dat je een vader en moeder hebt. Maar als het donker is en je verdwaalt, dan heb je die wetenschap wel, maar je hebt er niet zoveel aan. Dan raakt een kind ook wel eens in paniek. Gemeente Heer, belooft zijn tegenwoordigheid. Jozua, nou die Jordaan overgaat, dan komt dat in Kanaan. Dan zegt Heer, Jozua, denk gewoon, ik ben er altijd bij. Nou, dat is makkelijk. Nee, het is een belofte, let erop. En de belofte betekent dat de Heer dat altijd vervult in de weg van het gebed. Als Jozua er niet om verlegen is, dan is die gemeenschap, die wordt wel eens wat minder. Beloften verplichten tot een biddend en afhankelijk leven. En wat is het dan groot? Dus de Heere, de tijd van Jozua en ook de tijd van vandaag, nog weer eens opnieuw laat merken dat hij van je af weet. Weet u wie dat ook wist? David in Psalm 4. Toen vluchtte voor Absalom. Dan zegt hij. Niet geef Joab wijsheid om Absalom te verslaan. En zo zegt hij. Vergij over ons het licht uw aanschijns. En weet u. Wie nou in het allerdiefst daarvoor gevreesd heeft. Dat hij dat aanzicht. Dat hij de aanwezigheid van God de Vader niet meer zou ervaren. De Heer Jezus. Dat was het allerdiepste in zijn lijden. Dat hij de aanwezigheid van zijn Vader niet meer ervoer. Dat hij alleen hing de 3 uur daar tussen de hemel en tussen de aarde. De Heer Jozua, ik ben er. Hoe dan? Door zijn woord. Soms door tekenen. De Heer kan zich ook openbaren door tekenen, zeker in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Sacramenten. In het samenkomen van de gemeente. Dan kan de Heer in ons hart spreken. Dan kan hij laten merken dat hij van ons af weet. En dan tenslotte nog in de 3e plaats. Ik zal u helpen. Ik laat u niet in de steek. Ik ben erbij. En dan ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Dat had de Heer al eerder tegen Jozua gezegd. In Exodus, in Deuteronomium 31. En hier wordt dat herhaald. En later wordt het in de Hebreeënbrief nog eens een keer herhaald. De Heer zal Jozua helpen. De Heer zal aanwezig zijn. En de Heer zal hem ook beschermen. U weet wel dat een schaap van de kudde bescherming nodig heeft. Jozua trekt het land in met het volk en als je naar al die mensen kijkt, dan is het een hopeloze zaak. De Filistijnen woonden daar en alle andere machtige koningen. En later in de Richterentijd komen we ook weer tegen Jabin en zo. Nou, dat was huiveringwekkend met strijdwagens. Het volk had niet één strijdwagen, helemaal niks. Die kan er niet, wel, volk niet. Zeg de Heer, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal u beschermen. Ik zal over u waken. En gemeente doet de Heer nog, hè. En Paulus schrijft in de Filippenzenbrief. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen is. Dat ook zal voleindigen tot op de dag van de Heer Jezus, hij begeeft. Dat betekent, God laat zijn volk niet in de steek. Ja, maar ik heb wel eens van een kind van God gehoord dat hij heel lang de Heer niet meer had ontmoet. Dat kan. Dat ligt dan meestal aan het kind van God zelf. Bijvoorbeeld een zondig leven. Een nalatig leven. Dat we slordig worden in het gebruik van de middelen. Dat heeft altijd gevolgen. Of dat we de Heer dingen vragen die hij helemaal niet goed voor ons vindt. Ik heb dat wel eens meer verteld. We kunnen natuurlijk de Heer heel erg vragen om een bepaalde weldaad. Een bepaalde mate van ontdekking. Of een bepaalde mate van heil. Of een bepaalde mate van vergeving. En dat zijn op zich geen verkeerde dingen. Alleen, de Heer wil niet dat we in de eerste plaats de weldaden nodig hebben, maar dat we de weldoener nodig hebben, de Jezus nodig hebben. En dat we hem vereren, hem begroten, hem alleen maar overhouden. En daar is, luistert heel nauw ook in het geestelijk leven. En in dat opzicht zal de Heer zijn kerk niet begeven en niet verlaten. Denk aan dat bekende woord uit Jesaja. Dan zegt de profeet, die heeft mij vergeten, die heeft mij verlaten. Nee, zegt hij.
Ik heb u niet vergeten. Uw muren zijn steeds vol. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Dus de Heere die helpt. De Heere is aanwezig. En de Heere beschermt. En dan voegt de Heere er nog wat aan toe bij Jozua in vers 6. Zijt sterk. Heb goede moed. Want gij zult dit volk het land erfelijk doen bezitten. Dat ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. Ja, dat is ook wel belangrijk. Want als je dan kijkt op de omstandigheden. En als je kijkt wat Jozua toe geroepen wordt. Dan zou je er misschien wat moedeloos van worden. En ook wat in de put van raken. En dan Mozes is er niet meer. En dan Aaron is er niet meer. Al die mensen van broer die zijn ook weg. Dan kon je wel eens tegen de Elia of zoiets. Ja, toen zat hij onder die jeneverboom net. Ja, dat volk dat bekeerde zich helemaal niet. En toen werd Elia moedeloos. Dan zegt de Heer Jozua, weet je wat wie Jozua is? Zijt sterk. Daar staat het, hè? Sterk. En heb goede moed. Want gij zult dit land erfelijk doen. En nou heb je natuurlijk de dingen die wij in onze overmoedigheid willen zeggen. Ja, en ik trek me niks van aan en ik ga naar de hemel. En de gemeente, laten we aan dat soort dingen geen enkele ruimte geven. Er is een vrijpostigheid die met vrijmoedigheid niks te maken heeft. Dan horen we onszelf praten. En dat kom je helaas heel veel tegen. Maar let er nou op, het is niet Jozua die zegt, ik ben sterk en ik weet het al. Nee, het is de Heere die dat zegt. Net als David, even later. Die zich sterkte in de Heere zijn God. De Heer, dat is waar Jozua. Zul je plicht doen? Zul je de weg bewandelen die ik je voorhoud? En zul je nooit geen oorzaak zijn, het gebeurt helaas wel later, maar zul je nooit geen oorzaak zijn dat de mensen om je heen denken van ja, die Jozua die weet ook eigenlijk niet wat hij aan het doen is. En die God die die dient, ja dan moeten we het ook maar. Nee, wees sterk. Heb goede moed. Zul je steeds laten doorklinken dat die God die je dient, een God is die het ook waard is om verdiend te worden. Dat komt zo mooi tot uiting in het slot van dat boek Jozua. Dan roept Jozua het hele volk nog weer samen. En dan zegt hij, ja, nou, hè, je hebt de goden van de Filistijnen, de goden van de Amorieten, de Moabieten, de, noem allemaal maar, van de Edomieten. En dat die afgoden, dat kun je kiezen. Maar wij, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Mooi is dat, hè? Dat die man dan oud wordt en dat hij dan zegt, nou, wees sterk, heb goede moed. En dat ook eens een ouderdom nog eens mocht herhalen, wie nou de Heere voor hem was en wilde zijn en wilde blijven. En dat natuurlijk alleen in Christus. Maar waarom moet dat volk nou naar dat land? En waarom belooft de Heer, en waarom over die Jordaan? Een groot volk waaruit de Messias komt. En dit land, het is niet zomaar een stuk land zoals Nederland. Nederland is zomaar een stuk land ergens op de wereldschaal, op de wereldbol. En Engeland en Duitsland en Egypte, dat zijn allemaal stukken land. Alleen er is één land op de wereld tot de dag van vandaag. In de tijd van Jozua is dat door God uitgezocht, want daar ligt de berg Sion. Daar moet een tempel komen. En in dat land wordt eenmaal de zaligmaker geboren. En zelfs tot op de dag van vandaag, want u weet het allemaal, de engelen hebben gezegd, de Heer Jezus zal van de olijven heen gaan en hij zal al zo wederkomen. Dus dat stukje grond daar waar de islamieten natuurlijk omstrijden en weet ik wat allemaal meer. Daar op die Olijfberg komt de Heer terug. Tot op de dag van vandaag is dat wel een belangrijk land. In de heilsgeschiedenis van God. God geeft dat land en daarom wees sterk. En dan tenslotte vers 7 tot en met vers 9. Moet dat een beetje inkomen, dan geeft de Heer nog wat onderwijs. En we lezen in de eerste plaats in vers 7. Alleenlijk wees sterk en heb zeer goede moed. Dat gij waarneemt te doen naar de ganse wet welke Mozes mijn knecht u geboden heeft. Wijk daarvan niet ter rechter nog ter linkerhand. Opdat gij verstandiglijk handelt alom waar gij zult gaan. Let op gemeente. Wat zegt de Heer hier tegen Jozua? Kijk, Jozua had nog niet zo'n Bijbel zo dik als wij die hebben. Jozua stond nog voor de komst van de Messias. Maar Jozua had al wel een Bijbel. En dat waren de eerste 5 boeken van Mozes. En nou zegt de Heer tegen Jozua, Jozua, dan moet ik je eerst eens onderwijzen. Toen ik Abraham riep, had Abraham nog geen Bijbel. Toen was er nog geen Bijbel. Dus toen hield Abraham alleen over wat God had gezegd en de offers. Maar nu zitten we iets verderop in de geschiedenis van het heil. Jozua heeft Gods stem gehoord. Heel groot voorrecht. Heel persoonlijk. Jozua heeft ook meer al gehoord dan bijvoorbeeld Abraham. Want dat grote volk met die 12 stammen van Jacob. Hè, en dat is de Juda. En Juda, gij zijt het. En nu tenslotte, nu zoekt de Heer er nog iets aan toe. Nou, wat is dat? Lees maar. De ganse wet en wet, dan moet u niet denken aan de 10 geboden, maar dan moet u denken aan het woordje Torah. En dat is al het onderwijs wat ik aan Mozes heb gegeven en wat nu vast ligt in die 5 boeken. Daar moet u voortdurend acht op nemen. U moet dus wat ik tegen u gezegd heb onthouden. En u moet voortdurend acht hebben op wat mijn knecht Mozes u geboden heeft. En daar mag u niet van afwijken. Niet ter rechter en ook niet ter linkerhand. Mozes had bijvoorbeeld de tabernakel geboden. Die stond daar in Israël. Die was meegenomen. Die werd straks in Silo neergezet. Mozes had de priesterdienst geordend. Mozes had bijvoorbeeld dat het volk besneden moest. En dat gaat Jozua doen straks. Mozes had ook verboden dat er offers werden gebruikt. Die wezen heen de komende Messias. Mozes had ook verteld hoe ze werden uitgeleid uit Egypte. Het paascha dat elk jaar gehouden moest worden. En wat allemaal helemaal heen wees naar de komende Messias. Naar Gods heil. Kijk, zegt de heer Jozua, heb ik wat tegen u gezegd. U zult straks grote dingen van mij zien. Jericho veroveren. Maar u moet vooral niet vergeten. Wat Mozes heeft opgeschreven. Daar moet u veel over nadenken. En dat God er nog een heleboel boeken bij gemaakt. En wij een hele Bijbel. En daar staat echt alles in wat tot zaligheid nodig is. Jozua had er maar zo'n klein bijbeltje. En toen zei de Heer al, Jozua, let daarop, daar mag u niet van afwijken. De Heer heeft voor ons toch een heleboel bijgedaan. Maar dacht u, zou dat voor ons ook niet gelden? Dat we wat hier nou staat ook in de praktijk brengen. Dat we die dingen die God aan Mozes heeft geboden willen onthouden. Overal daar we naartoe zullen gaan. En dan gaf God nog in het achtste vers wat verder in dat onderwijs. Hoe dan? Hoe moet Jozua nou omgaan met die Torah, met dat onderwijs van de Heer? Waarvan we in Psalm 119 zoveel lezen, in Psalm 19 en Psalm 1. Allemaal om de dingen die God heeft geopenbaard, bekendgemaakt, van de komende zaligmaker. Dan zou ik het even voorlezen, vers 8. En dat het boek, kijk, was het toen ook al een boek, het was een bundeling. Het boek van deze wet, het boek van deze Torah, niet wijken van uw mond. Als je nou praat met je vrouw, en met je kinderen, en met de oudsten van Israël, spreek dan over wat u in dit boek hebt gelezen. Zeg hier, hè? Dat nou is in uw mond, dat praten we mee. Dat we dat niet raar vinden of niet. Nee, dan geef God hier al aan Jozua de opdracht. En later wordt dat voortdurend herhaald in de Bijbel. Mozes had het ook in Deuteronomie gezegd. Hij zult uw kinderen in uw mond, in uw hart enzovoorts. Dat is het boek van deze wet, die wijzigen van uw mond. Maar overleg het dag en nacht. Overleggen dag en nacht. Heer, uit de Jozua, u mag daarover spreken, maar u moet er ook over nadenken. Dag en nacht, u moet er overdag, als je aan je werk bent en als je het volk leiding geeft, en 's nachts als je gaat slapen, denk daarover na. Laat dat uw gedachtenleven stempelen dag en nacht. En opdat gij waarneemt en daar ook naar handelt, dat u niet alleen het met uw hoofd weet, maar dat ook uw levensweg als ware stempelt naar alles wat daarin geschreven is. Want als dan zult gij uw wegen voorspoedig maken, als dan zult gij verstandiglijk handelen. Kijk, zegt de Heer, Mozes, Jozua. Die woorden van Mozes, dat onderwijs van Mozes, dat van mij komt. Dat moet u goed onthouden. Dat moet u in uw mond, daar mag u ook van spreken. Dat moet u ook onderwijs in geven. En dan moet u nou dag en nacht, dat moet eigenlijk uw leven vullen. En dan doet God weer een belofte, zegt hij. Nou, als dat nou in ons leven is, dan maakt de Heer onze wegen voorspoedig. En dan zullen we verstandig handelen. Gemeente, u denkt er niet dat het leven dicht bij Gods woord een vruchteloos en een zinloos en onvruchtbaar leven is. Ik geloof eerder het tegendeel. Weet u wanneer het chagrijn en het verkeerde, als we ver van de Bijbel lezen, als we die niet meer zo nodig hebben, dan gaat het mis in ons leven. Ja, maar de fariseeën laten toch ook veel in de Bijbel. Jawel, maar het gaat om één ding. Het gaat om te bidden. Het gaat om de Heer om de kracht van het woord te mogen ervaren. Dat vergaten ze. Die waren met de letter genoeg. De Heer denkt er voortdurend aan dat we dat woord lezen. Dat het ook zijn kracht doet door Gods geest. En dan zegt hier de Bijbel. Dan komt de voorspoed. En worden verstandig. Ja, maar ik ken wel een kind van God. En die leeft heel dicht bij de Bijbel. En het ene probleem naar het andere. Ja, let nou op. Er staat niet. Dan gaat alles goed. En dan heb u een mooi huis. En een fijne auto. En een leuk gezin. En dat staat er niet. Er staat. Uw wegen voorspoed. Dat wordt weer bedoeld daarmee. Jozua. Je gaat door het land binnen, er veel dingen gebeuren, verdrietige dingen, moeilijke dingen, maar ik hou je staande. En God houdt zijn volk staande. In het strijdperk van dit leven. Niet dat ze het altijd makkelijk hebben, niet dat het altijd, nee, in het tegendeel. Maar de Heere maakt het staande en de Heere... Ja, zal de vloer dat verstandig handelen, leven bij Gods woord.
is ook een gezegend leven. En dan tenslotte het laatste. En als we dat nou allemaal zo horen. Dan hebben we mensen die zeggen, ja, ik vind het nogal activistisch. Moet dat nou allemaal? Nou, dat kan. Misschien dat u dat ook zo ervaart. Nou, dat kijkt dan goed naar vers 9. Wat de Heere tegen Jozua zijn kind en knecht zei. De duivel zei, kan wel een beetje minder. Je kunt er ook niet altijd mee bezig zijn. En ja, de ene keer komt het wel uit, de andere keer komt het niet zo uit enzovoorts. Zo zitten wij in elkaar. Heb ik het u niet bevolen? Jozua, ik draag het u op. Beveel u dat. Wees sterk en heb goede moed. Verschrik niet en ontzet u, want de Heer uw God is met u. Alom, regaat. Kijk, dan zet de Heer er nog eens een streepje onder. Hè? De Heer uw God is met u. Overal waar u naartoe gaat. De gemeente staat in Psalm 92. Vader zal groeien als een palmboom. De Heer zorgt echt voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Er zijn momenten in het leven. Dat ze dat ook heel persoonlijk merken. Heb ik het u niet bevolen? Misschien zegt u, ik ben geen Jozua dominee. Dat kan. Ik denk dat er niemand is zoals Jozua. Misschien zegt u, ja, maar ik heb geen geloof. Daaraan grijpt het. Dan kan ik u maar één ding aanbevelen. En dat is zoek de Heere en leef. Dat zei de profeet Amos tegen zondige mensen. En ik herhaal dat gewoon. Zoek de Heere en leef. Ja, maar ik kan niet zoeken. Vraag me of de Heer u dat echte zoeken wil leren. Misschien zegt u, ik weet niet of God wel eens wat tegen mij gezegd heeft. Gemeente, als God gaat spreken worden we heel stil. Want let er nou op. Ik hoor helemaal niks van Jozua. De Heer ging spreken toen hij stil geluisterd. Ja, maar is er natuurlijk in uw mond. Later heeft hij daar natuurlijk wel over gesproken. Er zijn momenten dat we stil luisteren, Heer. Wil u dan nog tot mij wat zeggen? Goed te begrijpen, dat voltrekt zich. Het leven van Paulus, het leven van Zacchaeus, het leven van de Samaritaanse vrouw. Alle voorbeelden in de Bijbel. Pas geleden nog, die vrouw in de tempel, weet u wel. De Heer begint een gesprek met haar. Heeft u dan niemand gehoord? Niemand, Heer. Niemand, Heer. Ja, zo doet de Heer dat. Dan wordt helemaal stil, niemand. En misschien zegt u, ja, ik mag er toch iets van. Ja, nou, dan weet u, heb ik het u niet bevolen. De Heer is de God van zijn woord en van zijn geest. Het is die geest die plaats maakt voor de persoon van de middelaar. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Die zalig maakt, die zal geboren worden uit dit volk. Die zal geboren worden in dit land. En die tot een zegen zal zijn voor de hele wereld. Wat God aan Abraham heeft beloofd. Dat wordt vervuld. En alle beloften, zegt Paulus. In 1 Korinthe 2, in 1 Korinthe, 2 Korinthe 1 vers 20, die zijn in Christus, ja en amen, Goden tot heerlijkheid. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 107, en daarvan het laatste vers 107, het laatste vers, wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. 107, het laatste vers. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.